Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal het heiligavondmaal in de gemeente gevierd worden. Vanmorgen de eerste tafel en vanavond een tafel van voortzetting. Op woensdagavond dan vergadert de vrouwenvereniging. Vrijdagmorgen is er gebedskring. En voor een ieder ligt er de kerkbode voor maart in de voorkerk klaar. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. En in verband met het heiligavondmaal zal de diaconie zelf een gift schenken aan Padureni. De eerste collectezak die is voor de kerkvoogdij bij de uitgang, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. En ik herinner mij, volgens mij vergadert ook de mannenvereniging van de week, zag ik in de kerkwoorden, op donderdagmiddag. Dus dat bij deze ook nog afgekondigd. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmorgen met elkaar nadenken over de ontmoeting van God met Mozes bij de berg Horeb. Daar stond hij oog in oog met Gods heiligheid. Daarom zingen we psalmen die met Mozes te maken hebben. We zingen van psalm 105, het 15e vers. Maar God zond Mozes, die tevoren door hem met Aaron was verkoren. 105, vers 15. Bij diezelfde berg waar de Heere Mozes ontmoette, bracht hij het volk Egypte. En daar sprak hij de woorden van zijn wet uit. En daar willen we ook vanmorgen naar gaan luisteren. Ik lees twee versen verder, want daar zullen we ook voelen hoe ontzagwekkend die ontmoeting van de Heere was met zijn volk toen de wet werd uitgesproken. En in aansluiting daarvan, daarop zingen wij van het eerste gezang, de 10 geboden, de versen 1 en 2. Gezang 1, vers 1 en 2 in aansluiting op de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid van de bazuin en de rokende berg. En toen het volk dat zag, weken zij af en stonden van verre. En zij zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God niet met ons spreken, opdat wij niet sterven. Amen. We gaan met elkaar lezen het 2e deel van het formulier om het Heilig Avondmaal te houden. En ik zal dan aansluitend ook een vrij gebed doen. Onze voorbeden, dat doen we vanavond. Dus we gaan nu lezen met elkaar het 2e deel van het formulier om het Heilig Avondmaal te houden. En aansluitend een vrij gebed. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heere Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood en dankte. Hij brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker. Hij dankte, hij gaf hun die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden. Het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Omdat wij alle één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij alle, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen. Omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. En daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten we samen bidden. Barmhartige God en Vader, u vergunt het ons deze morgen om met elkaar samen te komen in dit kerkgebouw, waar op andere plaatsen van de wereld christenen samenkomen, op plekken waar het veel gevaarlijker is dan hier. Zoals sommigen van ons misschien ook gezien hebben, christenen die samenkomen en uw lof zingen in een metrostation in Kiev, omdat dat de enige veilige plaats is die ze konden bedenken om nog samen te komen als christenen. O Heere, wat hebben wij dan rijk? En wat gaan onze gedachten uit naar hen? Ja, naar al die plaatsen waar christenen met gevaar voor eigen leven samenkomen om u te ontmoeten. Wij bidden u dat u door dit avondmaal wat we vanmorgen mogen vieren, en waarin we de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wil werken dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade. Dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige vader zult zijn. Die ons onze zonde nooit meer toerekent. En die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot ons zal nemen. O Heer, als we vanmorgen naar uw stem gaan horen, uw woord gaan beluisteren, dan bidden we u, vervul ons met diep ontzag. Zoals Mozes, die uw stem hoorde vanuit de brandende braamstruik, met diep ontzag en vrees vervuld werd. Heere, geef dat wij in het horen van uw woord u zullen ontmoeten en uw nodiging om een ontmoeting met u te hebben, zullen horen en op die nodiging zullen ingaan. Heere, maak onze harten gereed om uw woord te horen, opdat we gehoorzamen aan uw roepstem. En brengt u dan alle andere stemmen in ons tot zwijgen. Elke stem die ons bij u vandaan houdt, Heere, breng het tot zwijgen. Zoals u met gezag de storm deed zwijgen. En uw stem, Heere, deed de berg schudden en beven. Laat zo uw stem, uw woord, de betonblokken die sommigen van ons kunnen ervaren alsof ze aan hun voeten vastzitten, waardoor ze niet op durven te staan, laat uw stem dat beton van de twijfel verbreken, opdat we u zullen ontmoeten in brood en wijn. Ja, Heere, laat ons zo aan uw voeten zitten. Maak ons gereed voor die heilige ontmoeting met u. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Voordat we met elkaar de Bijbel gaan openen in Exodus 2, gaan we eerst zingen van Psalm 77, het 11e vers. Psalm 77, vers 11. En daarna gaan we de schriftlezing beginnen in Exodus 2. openen de Heilige Schrift in het Oude Testament. Het tweede boek van Mozes, Exodus. Daarvan lezen we het tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 23. En we lezen dan tot en met hoofdstuk 3, vers 6. Exodus 2, vanaf vers 23 tot en met 3, vers 6. En het geschiedde na vele van deze dagen, dat zijn de dagen dat Mozes in Midian herder geworden was, toen hij op de vlucht geslagen was omdat hij iemand vermoord had. Het geschiedde na vele van deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen van Israël zuchten en schreeuwden over hun dienst, hun slavendienst. En hun gekrijs over hun dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan en God kende hen. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan bij de berg van God tot de Horeb. En de engel des Heren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambos. En hij zag, en zie, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zei, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote, dat indrukwekkende gezicht waarom het braambos niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om het te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van de braambos en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Tot zover schriftlezing. We gaan zingen van Psalm 103, vers 4 en ook vers 5. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. 103 vers 4 en 5 als voorbereiding op de bediening van het woord. We zingen straks na de preek, als de tafel wordt klaargemaakt, van Psalm 27, het derde vers. Psalm 27, vers 3, als antwoord op de prediking. En de tekst vanmorgen in toeleiding naar de tafel is Exodus 3, vers 1 tot en met 6. En daar zullen we straks ook telkens weer tijdens de preek op terugkomen. Dus ik lees het nu niet nogmaals. Het thema vanmorgen is Mozes' ontmoeting met de Here. Mozes, zijn ontmoeting met de Here. Gemeente jongens en meisjes, ik begin met de jongens en meisjes vanmorgen. Een avondmaalsdienst is eigenlijk altijd wel eens een beetje een dienst die lang duurt, maar waar je ook veel kunt zien. Nou heb ik vanmorgen een vraag voor jullie. En als je het antwoord op die vraag aan het einde van de preek weet, dan heb je het begrepen. En dan hoop ik ook dat jullie ouders, je broer en je zus, die ouder is dan jou, dat die het ook begrijpen. En mijn vraag is, kun je de Here zien? Kun je de Here zien? Heb je dat wel eens gevraagd aan papa of mama? Papa, heeft u de Here gezien? Mama, heeft u de Here gezien? Hebben ze vast gezegd, nee, want je kan God niet zien. Maar waarom dan niet? Nou, God heeft geen lichaam zoals wij een lichaam hebben. God is geest. Ja, maar hoe kan ik hem dan zien? Want hoe kan ik in hem geloven als ik hem niet kan zien? Ja, je moet leren dat niet alleen wat je ziet waar is, maar dat er ook dingen zijn die je niet kunt zien en toch waar zijn. Ik zou bijna zeggen die waarder dan waar zijn en zekerder dan zeker zijn. Wij kunnen God niet zien, heel eenvoudig, God heeft onze ogen niet gemaakt om hem te zien. Net als dat onze ogen niet gemaakt zijn om in de zon te kijken. Als er een zonsverduistering is, dan wordt er altijd bij gezegd, mensen, kijk niet direct in de zon, want dat geeft je blijvende schade aan je ogen. Onze ogen zijn niet gemaakt om de zon te zien. En zo zijn onze ogen ook niet geschapen om God te zien. Maar toch is het mogelijk om hem te ontmoeten. Hoe kun je God dan ontmoeten, jongeren? Heb je hem al eens ontmoet? Dat is de vraag van morgen voor iedereen. Wilt u God ontmoeten? Wil je hem leren kennen? Wil je hem beter leren kennen? En ik kan één ding zeggen. Als je God ontmoet, dan wordt je leven totaal anders. Als je een ontmoeting met God hebt, dan is je leven nadien niet meer dezelfde. Dan word je helemaal veranderd. Dat weet ik vanuit die geschiedenis van Mozes, die we vandaag gelezen hebben. Want Mozes heeft God ontmoet. En het wonderlijke is, Mozes heeft er niet eens om gevraagd. Maar toch, toen Mozes God ontmoette, is hij nooit meer dezelfde geweest nadien. Zijn leven is veranderd door die ontmoeting. Hij is veranderd door de ontmoeting met God. Eigenlijk moet ik het nog beter zeggen, hij is veranderd door de ontmoeting met de Heilige God. En dat is wat vanmorgen ook gebeurt, gemeente. God wil ons ontmoeten. En door die ontmoeting worden wij veranderd. Want hij is de God die zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Volmaakt zijn zoals de hemelse Vader volmaakt is. De ontmoeting met hem verandert ons. En let op, wij draaien het vaak om. Ik moet eerst veranderen, ik moet eerst beter worden, ik moet eerst volmaakter worden. Ik moet het eerst waard worden om God te ontmoeten. Er zit natuurlijk een kern van waarheid in. De Heer roept ons op tot verandering, tot bekering. Maar wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt in de ontmoeting met de Heer. Daar gebeurt het, daar verander je. Lees maar mee hoe dat met Mozes ging in vers 1. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, en hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam bij de berg van God tot Horeb. Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader, de priester van Midian. Hier klinkt de hele voorgeschiedenis in mee, van Mozes. Mozes is 80 jaar, zo ongeveer, als dit gebeurt. En dan hoor je daar over Midian, die naam Midian. Ja, dat is al de derde nationaliteit van Mozes. Hij is geboren als een Hebreër. De zoon van Amram en Jochebed. Opgenomen later in het gezin van Farao en opgevoed als een Egyptische prins aan het hof van Egypte. Maar na zo'n 40 jaar op de vlucht geslagen uit Egypte. Waarom? Omdat hij een Egyptenaar had vermoord. Hij zag die Egyptenaar een van zijn Hebreeuwse broeders slaan en hij kon het niet uitstaan, want Mozes is een man met een groot rechtvaardigheidsgevoel. En Mozes, die zocht naar een stil moment, niemand die het zag, hij keek om zich heen, nee, niemand te bekennen. En hij nam het recht in eigen hand en hij sloeg die Egyptenaar dood. Hij heeft hem begraven onder het zand. En de volgende dag zit hij twee broeders, twee volksgenoten van hem. Twee Hebreeuwse broeders met elkaar in gevecht. En hij haalt ze uit elkaar en dan zegt de een, ben jij soms onze rechter? Wil jij hier leider zijn of ga je nu mij doodslaan net als die man van gisteren? Mozes, schrik slaat hem om het hart. Hij slaat op de vlucht. Het is bekend geworden. Ja, zelfs bekend bij de farao, Mozes moet weg. En de prins wordt een herder. Hij hoedt het vee van zijn schoonvader, Jethro, in de woestijn van Midian. Ja, in de woestijn, dat lezen we ook in vers 1. De woestijn, daar moet je niet denken aan de Sahara of zo, waar helemaal niks groeit. Nee, de woestijn in de Bijbel is allereerst een woeste plaats, een onherbergzaam gebied. Daar waar niemand woont. Daar waar je moet leven van wat uit zichzelf groeit. Her en der is wat begroeiing en er zijn rotsformaties die houden water vast. Mozes kent al die plekken. En in dat gebied, dat afgelegen gebied, leeft Mozes eenzaam met de kudde. En dan komt hij bij de berg van God. Ja, wat is dat? De berg van God. Want alle bergen zijn toch van God, jongens en meisjes. De hele aarde is toch van de Heere? De bergen, maar ook de dalen, de bossen, de rivieren, de meren, de zeeën, het grasland, alles is van de Heere. Maar hier gaat het niet om zomaar een berg van God, maar om de berg van God. Een berg die God in het bijzonder heeft uitgekozen. Want bij deze berg vinden allerlei ontmoetingen met de Heere plaats. Straks als allereerste met Mozes. Maar later in Exodus 20 met het volk als de Heere zijn wet geeft vanaf deze berg. En weer later als Mozes met Jozua deze berg gaat beklimmen. Ook Elia, de grote profeet, is gevlucht naar deze berg waar de ontmoeting tussen hem en de Heere plaatsvond. Er zijn plekken op deze aarde die God in het bijzonder zich heeft toegeëigend. En de berg Horeb is daar een ontmoeting van, een voorbeeld van. Want God houdt van ontmoetingen op de berg. En dan zegt vers 2, en de engel des Heren verscheen aan hem in een vlam van het vuur uit het midden van een braambos. En hij zag en zie het braambos branden in het vuur en het braambos werd niet verteerd. De engel van de Heren verscheen hem. Ja, we hebben daar eigen voorstellingen bij, maar die moeten we hier even aan de kant zetten. Die engel, dat is niet een soort menselijke gedaante met vleugels die daar staat. Nee, de tekst is daar duidelijk over. De engel verschijnt in een vlam des vuurs, in een vuurvlam. Wat wil dat zeggen? Het is een hele unieke ervaring, een unieke verschijning, die vuurvlam. Dat woord kom je nergens anders tegen in het Oude Testament. En dat vuur, dat is geen normaal vuur. In alle opzichten is dat een heel bijzonder vuur. Want het komt uit het midden van het braambos, maar niet uit de braambos. Het staat ook los van die braambos. Die braambos, die staat daar wel, maar die staat niet in brand. Die wordt niet verteerd. Die braambos, dat is de natuur, dat is een schepsel. Maar het vuur wat daarin verschijnt, dat is boven natuurlijk. Dat is geen schepsel. Het is hier een godsverschijning. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke ontmoeten elkaar hier. Het is heel bijzonder dat God de schepper hier de gestalte van iets wat geschapen is aanneemt. Maar het is het niet. En heel vaak als God de gestalte van een schepsel, van iets wat geschapen is aanneemt, dan zien we daar een verschijning als met vuur. Want kent u de geschiedenis van de verbondsluiting met Abraham in Genesis 15? Daar vindt voor ons gevoel een heel vreemd ritueel plaats. Abraham die moet dieren nemen, een koe, een geit, een ram, een tortelduif en een jonge duif. En die moet Abraham, die dieren, moet Abraham doormidden delen, behalve die twee duiven. En hij moet ze zo neerleggen dat er als het ware een soort gangpad ontstaat. Een pad tussen die dieren die doormidden gesneden zijn heen. En dan wordt het donker, de zon gaat onder en dan gaat God zijn belofte doen aan Abraham. Dan zegt God tegen Abraham, Abraham, jouw nageslacht, jouw nakomelingen zullen vreemdelingen zijn. 400 jaar lang. Ze zullen onderdrukt worden in Egypte. Genesis 15 en Exodus 3, die horen bij elkaar. Er zit 400 jaar tussen. Maar aan het begin van die 400 jaar doet God een belofte van dat hij die vreemdelingen, die de Hebreeën uit Egypte zal leiden. Want de Heere zegt, ik zal recht spreken en jullie zullen met veel bezittingen wegtrekken. Ik breng jullie terug in dit land, Abraham. En daarna als de zon helemaal ondergaat, het donker wordt, dan ziet Abraham een godsverschijning. Hij ziet een rokende oven en een brandende fakkel tussen dat gangpad doorgaan, tussen die uiteengesneden dieren heen gaan. Dat is God zelf die in de gedaante van die rokende oven en die brandende fakkel als het ware tussen dat pad doorgaat. En daarmee verklaart de Heere, er mag met mij precies hetzelfde gebeuren als deze dieren uiteengesneden, als ik mij niet aan mijn belofte hou. Zo verschijnt God aan Abraham al in het vuur. En nu 400 jaar later verschijnt hij weer in die gestalte van vuur. En we kunnen misschien nog wel meer verschijningen van God benoemen die te maken hebben met vuur en licht. Als het volk uitgeleid is, hoe verschijnt God aan hen? Hoe leidt God hen? Overdag in een lichtgevende wolkkolom en 's nachts in een vuurkolom. Wat moet dat voor Mozes een indrukwekkend gebeuren geweest zijn hier? In Exodus 3, Mozes trekt zijn aandacht. En hij zei in vers 3, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Mozes ziet het uit de verte en hij denkt, wat is daar aan de hand? Hij ziet het vuur, hij ziet die doornstruik, maar hij ziet ook dat daar niks met die doornstruik gebeurt. Hij moet het onderzoeken. Hij gaat erheen, nieuwsgierig als hij is. Maar let op wat er dan gebeurt in vers 4. Mozes ziet die braamstruik, hij gaat erheen en ineens begint die braamstruik tegen hem te praten. Mozes. Mozes. God roept Mozes. Vanuit dat midden van die braambos. Wat moet dat voor Mozes geweest zijn? Eerst ziet hij het, dat vreemde verschijnsel. Nu begint die braambos zijn naam uit te spreken. En Mozes antwoordt, hier ben ik. Ik luister. Wat gebeurt hier? De Heere zegt, dit is wat er gebeurt. Kom niet, kom hier niet toe. Nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. De Heere zegt, je mag niet dichterbij komen. Stop hier. Mozes heeft totaal niet in de gaten wat er aan de hand is. Hij komt uit nieuwsgierigheid. Hij komt dichterbij. Maar God zegt, stop niet dichterbij. Waarom niet? Die grond waarop je staat is heilige grond. Daarom mag je niet verder. Daarom moet je je schoenen, je sandalen van je voeten doen. De plaats waarop je staat is heilige grond. Laten we daar eens over nadenken. een vraag bij stellen. Waarom is die grond heilig? Jongen, is er nou iets met die grond aan de hand? Als je nou dat grond pakt en dan een monster van neemt en het onder de microscoop legt, zie je dan iets speciaals? Is er iets wat dat zand heilig maakt? Nee, dan zou je zeggen, schoon. Gewoon zand. Gewoon zand uit de Midianitische woestijn. Maar toch zegt de Heer, het is heilige grond. Waarom? Omdat God daar aanwezig is. Gods aanwezigheid maakt van die gewone grond buitengewoon heilige grond. Want God is hier vanuit de hemel afgedaald naar de aarde. Het bovennatuurlijke raakt het natuurlijke aan op de berg van God. Dat maakt het tot de berg van God. Want dat was die berg voorheen niet, de berg van God. Maar het is Gods berg geworden doordat God daar verscheen. En alles wat God aanraakt, wat aangeraakt wordt door Gods heiligheid, wordt heilig. De aarde wordt aangeraakt door God en het is niet meer zomaar aarde, maar bovennatuurlijk heilig geworden. Ergens kwam ik een heel mooi beeld tegen, het beeld van de drempel. Mozes staat op de drempel, nee, niet een verkeersdrempel, maar een drempel zoals iedereen die thuis heeft. Bij de deur. Als je ervoor staat, dan ben je buiten. Als je er overheen gaat, dan ben je binnen. Mozes staat hier op de drempel, op de grens. Hij staat op de drempel van het natuurlijke naar het bovennatuurlijke. Op de drempel van het normale naar het buitengewone. Op de drempel van het profane, van het aardse naar het heilige. Omdat God daar verschijnt. Omdat God daar spreekt, omdat God hem daar ontmoet. En dat maakt van die berg geen gewone berg meer, maar een heilige berg. Die berg is de drempel geworden. En Mozes had het niet in de gaten, totdat God met hem begon te spreken. Gemeente, een kerkgebouw, is dat een heilige plaats? Wij zijn protestant, we zijn gereformeerd. En we zeggen, nee, dat is geen heilige plaats, het is gewoon een gebouw van steen. En van hout. Het verschilt niets van het dorpshuis, hadden we ook af kunnen huren. En daar kunnen gaan zitten. In wezen verschilt het niets. Daar zouden we ook samen kunnen komen. Of iemand zegt, ja, kan thuis ook samenkomen. Want het zit hem niet in het gebouw, nee. We hebben geen heiligdommen meer. Dat zie je ook in de modernere kerken. Die zijn vooral functioneel gemaakt. Niet te hoog. Kost veel te veel verwarmingskosten. Met zaaltjes. Een grote zaal die je grote kleine kan maken. Nou, allemaal functioneel. Het gebouw is niet van belang in die zin. Jongeren, gaat het nou om het gebouw of gaat het om de ontmoeting met God? Het antwoord is ja. Ja, het gaat om het gebouw. Ja. Het gaat om de ontmoeting met God. Het is niet of, maar bij God is het en. Dat leren we hier op de berg van God. Het gaat om de ontmoeting en om de plaats waar hij ons wil ontmoeten. Want de plaats van ontmoeting wordt een heilige plaats. Telkens weer zie je dat in de Bijbel terug, dat de plaatsen waar iemand de Heere ontmoet, denk aan Jacob bij Bethel, die beseft dit is een heilige plaats. Hier hebben de trappen gestaan waar de engelen van God uit de hemel naar beneden komen. En Jacob die pakt die steen waar hij op gelegen heeft en die zalft die steen, die heiligt die steen, want dit is de plaats, dit is Gods huis Bethel. Ja, God heeft ook heilige tijden die hij ingesteld heeft, waar feesten gevierd worden. De Sabbat, een plaats, het moment van een heilige samenkomst. Gemeente, u bent zich dat misschien niet zo bewust geweest vanmorgen. Maar we zijn net als Mozes vanmorgen de drempel overgegaan. De drempel van alles wat daarbuiten is, wat tijdelijk is, wat seculier is, wat van deze tijd is. Dat is wat seculier, het hier en nu en zonder de eeuwigheid. Dat betekent seculier. Van saeculum in het Latijn, de eeuw. Het hier en nu bent u de drempel overgegaan naar de dingen die eeuwig zijn. De drempel van het normale leven naar het buitengewone leven. Zit hem dat in dat gebouw? Nee, dat zit niet in het gebouw aan zich, maar dat zit erin dat de Heere ons in dit gebouw wil ontmoeten. Al eeuwen wil Hij zijn volk hier ontmoeten. In die zin is dit een heilig gebouw omdat God hier ontmoet wordt. Realiseren we ons dat voldoende als we naar de kerk gaan? Dat het moment dat we hier binnen stappen, we niet alleen maar letterlijk de drempel overgaan, maar ook geestelijk de drempel overgaan. We vegen onze voeten, maar we zouden bij wijze van de schoenen van onze voeten net als Mozes af kunnen doen. Want dit is de plaats waar we de Heere gaan ontmoeten. Waar Hij tot ons gaat spreken, waar Hij ons vertelt wie Hij is en waar Hij ons vertelt wie Jij bent, wie U bent. En wat de relatie is tussen God en u. Kijk maar bij Mozes in het eerste gedeelte van vers 6. De plaats waarop je staat is heilige grond. En verder zei God, ik ben de God van uw vader. Van uw vader, staat er in enkelvoud. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ik ben de God van je vader, Mozes. Wat betekent dat? God zegt, ik stel mijzelf in een relatie met jou. Ik ben aan jouw geslacht verbonden. Aan je voorgeslacht, maar ook aan jou. De God van het verbond is gekomen om je hier te ontmoeten. En om je leven voorgoed te veranderen. De heilige God, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob wil ons vanmorgen hier ontmoeten. Hij komt tot ons en de plaats waar Hij tot ons komt is heilige grond. De deur van de kerk stond vanmorgen weer open en u, jij bent over de drempel gekomen. Waarom? Omdat God je wil ontmoeten. Niet op de manier van, och, mocht het zo zijn dat ik hier maar een ontmoeting zou mogen hebben. Misschien is die ontmoeting er. Nee, die deuren stonden open omdat God het wil. Hij wil je ontmoeten. Daarom zijn we hier. Wat een voorrecht, gemeente, we mogen Hem ontmoeten. Vandaag op een hele bijzondere manier. Bij het heilige avondmaal. Daarom heiligen we onszelf. Dat wil zeggen, in Mozes zijn geval, we worden ons bewust wie we hier ontmoeten. Ons hart richten op Hem en alleen op Hem. Jongens en meisjes, waarom is het avondmaal heilig? Het is heilig omdat God erbij is. Je kan de Heere niet zien. Hij heeft geen lichaam. Maar hij is er wel, vast en zeker. Hij is bij ons op een hele bijzondere manier. Hij daalt neer in het brood en in de wijn. En God zegt, als je dat brood eet, die wijn drinkt, dan ontmoet je bij. Ja, iemand zegt, dat brood, dat komt toch gewoon van de bakker? Ja, dat komt gewoon van de bakker. En die wijn, die is besteld bij christenen voor Israël, gewone wijn. Komt uit Israël, maar verder gewone wijn. Maar er zit een boodschap in als je het eet. Als je drinkt, dan ontmoet je mij. Want het brood wijst ons op het lichaam van Jezus. De Zoon van God. En Hij is heilig. Daarom is het heilig brood. Want Hij moest sterven voor onze zonden. De wijn wijst ons op het bloed van de Zoon van God. Daarom is die wijn heilig. Hij gaf zijn bloed. Dat is zijn leven voor ons. Als je dat beseft, gemeente, dan word je toch heel stil. Dan doe je bij wijze van spreken je schoenen uit. Kijk naar Mozes in vers 6. Eerst was hij zo nieuwsgierig om die brandende braamstruik te bekijken. En nu lees je, en Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. Als hij beseft wie het is die hij ontmoet, bedekt hij zijn gezicht, want het is overweldigend. Hij is overweldigd door de heiligheid van wat hij gezien heeft. Overweldigd door de heiligheid van die plaats. Hij is bevreesd om God aan te kijken. Deze ontmoeting heeft Mozes voorgoed veranderd. En het is met het avondmaal niet anders, gemeente. Als het besef doordringt wat hier gebeurt, dat God in Christus naar ons toekomt, in de tekenen van brood en wijn, dan word je met diep ontzag vervuld. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft zich aan mij verbonden. En ik mag in geloof met hem verbonden zijn en hem ontmoeten bij het heilige brood en de heilige wijn. En laten we zo onze harten heiligen in de voorbereiding als we zo gaan zingen. Onze gedachten richten op hem. Och mocht ik in die heilige gebouwen. Amen. Laten we samen bidden. O Heere, opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden. Laat onze ogen dan niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar dat wij onze harten op mogen heffen naar de hemel, waar Jezus Christus is onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Amen. Jongeren, misschien mag je nog niet aangaan, omdat je nog geen belijdenis gedaan hebt. Maar dat betekent niet dat je vanmorgen de Heere niet zou kunnen ontmoeten. En ik hoop dat je allemaal het verlangen hebt om de Heere te ontmoeten. Dat je zegt, oh, wat zou ik dat graag willen. Dan mag je het nu nog niet doen door te eten. Maar dan mag je het samen, ook met je jongere broertje, zusje, met de kinderen, mag je het bekijken. Mag je zien wat er gebeurt en daarin de Heere ontmoeten. Door het te zien en te geloven. De Heer Jezus is ook voor mij gestorven. De gemeente, u wordt zo uitgenodigd om te gaan staan. En dan gaan we staan in het besef dat we die heilige God ontmoeten. Op deze heilige grond. Diezelfde God die Mozes ontmoet heeft. Dat we daarom in een heilig gebouw zijn. Dat we aan een heilige maaltijd genodigd worden. En dat brood en de wijn, dat wordt bij u gebracht. Daar hoeven u alleen uw hand maar voor op te houden. Dat wordt in uw hand gelegd. Omdat de Vader van onze Heer Jezus Christus zijn Zoon gaf voor u en voor jou. En hij zegt, ga maar staan, want ik kom bij je. Want alle dingen zijn gereed. Er is niemand overgeslagen. Het brood dat wij breken, dat is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Mag ook weer gaan staan voor het ontvangen van het bekertje wijn. De beker der dankzegging, die we met dankzegging zegenen, begroeten, is de gemeenschap met het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van de Heer Jezus Christus een volkomen verzoening is van al onze zonden. We zullen bij deze tafel verder lezen in Exodus 3, vers 7 en vers 8. Exodus 3, vers 7 en 8. En de Heere zei, ik heb zeer wel, dat wil zeggen zeer duidelijk gezien, de verdrukking van mijn volk dat in Egypte is. En ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, de slavendrijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaars en het opvoeren uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats van de Canaanieten, de Hevieten en de Amorieten en de Ferezieten en de Hevieten en het land van de Jebusieten. De Heere ontmoet Mozes. Maar waarom eigenlijk? Waarom is de Heere aan Mozes verschenen? Nou, dat gaat de Heere aan hem uitleggen in vers 7. En hij zegt het op een manier die heel veel nadruk krijgt. De Heere zegt, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk dat in Egypte is. Wij kunnen God niet zien, maar hij ziet ons wel. Wij hebben een God die ziet en in dat woord zien wat hier staat zit een diepere betekenis, namelijk omzien. Hij ziet wat er gebeurt met zijn volk en in dat zien is er tegelijkertijd een omzien naar hen. Dat is het eerste wat er in vers 7 staat. Hij heeft hun verdrukking gezien. En dan gaat hij verder en ik heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers. God is niet alleen een God die je ziet, hij is ook een God die hoort. Een God die ook kan horen. En er staat niet eens dat ze het uitroepen tot God in vers 23. Nee, ze schreeuwden over hun dienst. Het werkwoord wat er staat, dat wijst op kreunen, dat wijst op kermen. Je komt hetzelfde tegen bij de tiende plaag van Egypte. Als alle eerstgeborenen gedood zijn, dan gaat er een luid geschreeuw, gekerm op van de rouw. Datzelfde geschreeuw is er onder de Hebreeuwen, want ze bezwijken onder de druk van de slavendrijvers. En God luistert naar zijn kinderen. En dan zegt hij het nog een keer, weer op een andere manier, dat hij omziet, dat hij hoort. Hij zegt, want ik heb hun smarten bekend. De herziene die vertaalt het met, voorzeker, ik ken hun leed. God weet het allemaal. Ja, het staat er op zo'n wijze dat hij het meevoelt. Drie keer wordt het herhaald op drie verschillende manieren. We zullen het vanavond ook zien. Herhaling in de Bijbel is iets om aan te geven dat het vast en zeker is om zekerheid te verlenen. Drie manieren om uit te leggen de situatie waarin mijn volk zich bevindt. Ik ben er volledig van op de hoogte. Ik trek me het aan. Ja, ik vereenzelvig me ermee. Hoe kan dat? Dat God zich met dat leed van zijn volk, de God die niet kan lijden, dat hij zich vereenzelvigt met dat leed van zijn volk. Het geheim zit hem in die engel, die daar vanuit de braamstruik spreekt. Die spreekt met Mozes, dat is dezelfde persoon die straks met Mozes zal spreken op een andere berg, de berg van de verheerlijking. Waar de Heer Jezus aan de vooravond van zijn lijden met Mozes en Elia spreekt. Op de berg van God. Om bemoedigd te worden. En om kracht te ontvangen voor het lijden wat hij straks in moet gaan. Hij kent ons leed, want hij heeft dat leed op zich genomen. Hij daalde af in onze ellende om al die ellende op zich te nemen en om ons ervan te bevrijden. En daar gaat het ook in vers 8 over, daar gaat vers 8 open. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren. Exodus 3 en nog veel verder, de hele geschiedenis van de uittocht toont ons Gods verlossende werk. Daar is het hem om te doen. Een God die zelf nederdaalt om zijn volk te verlossen. De God die verschijnt aan Mozes is dezelfde die verschenen is in het Nieuwe Testament, maar nog veel en veel rijker. Het is dezelfde verlossing en daarom heeft die verlossing ook bepaalde kenmerken, dezelfde kenmerken. Want het gaat verder in vers 8. Ik ben nedergekomen om het te verlossen uit de hand van de Egyptenaren en het op te voeren uit dit land, uit Egypte. Naar een goed en een ruim land, naar een land dat vloeit van melk en honing tot de plaats van de Canaanieten, de Hevieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Door Mozes' hand wordt het volk uit het slavenhuis van Egypte verlost. God gebruikt Mozes daarvoor om ze te brengen in het beloofde land. Ja, Mozes deed dat niet, uiteindelijk Jozua. Jozua die diezelfde engel ontmoette voor ze de eerste stad gingen innemen, Jericho, die tevens zijn schoenen van zijn voeten moest nemen, toen hij de engel des Heren ontmoette. De Heere gebruikte Mozes en Jozua om het volk daar te brengen. In het beloofde land, het Nieuwe Testament, nog veel rijker. Een verlossing die nog veel rijker is. De engel van God, de Zoon van God, daalt af naar de aarde, niet in vuur. Maar hij neemt een lichaam aan. Om ons te bevrijden uit de heerschappij, de slavernij van de zonde. Maar daar blijft het niet bij. Net als dat het bij Mozes er niet om ging dat dat volk bevrijd werd uit de slavernij en dat ze dan vervolgens de rest van hun leven in een tentenkamp in de woestijn konden blijven. Ze zijn uitgevoerd om gebracht te worden naar het beloofde land. Een goede en een ruime aarde, dat is wat de Heer Jezus ons belooft, een nieuwe aarde. Daarom zijn we verlost, worden we verlost uit de macht van de zonde en de heerschappij van de duivel. Om te komen op een aarde die vruchtbaar is, waar het goed is. Waar we genieten mogen en waar de ontmoeting met God voor eeuwig voortduurt. En God gaf een maaltijd vlak voor de uittocht plaatsvond. Een maaltijd om de verlossing te gedenken, zo achterom te kijken. Maar het beginpunt van een reis vooruit naar het beloofde land. Ziet u de lijnen naar het Nieuwe Testament oplichten? Vlak voor de kruisdood van de Heer Jezus, waar de verlossing gevierd wordt, gaf hij het vernieuwde Pascha om zijn afdalen naar de aarde als lam van God te gedenken. Maar ook om de hoop te voeden. De nieuwe aarde waar hij ons brengen zal. Om die hoop telkens weer onderweg te verlevendigen. Want hij zegt, doe dat totdat ik kom. En wat gebeurt er als hij komt? Dan brengt hij die nieuwe toekomst hier op aarde. De beloofde nieuwe aarde waar alle ellende, alle verdrukking, alle oorlog, alle zonde voorgoed voorbij zullen zijn. Een land dat overvloeit van melk en honing. Wij gaan zingen van Psalm 105, vers 23. Psalm 105, vers 23. Thank you. We samen danken en bidden. O Heere, God van een volkomen verlossing. Wat bent u groot, wat bent u goed, maar wat bent u bovenal heilig. Heilig zijn, o God, uw wegen. Dat u die Mozes, die moordenaar, die zondaar uitkoos. Om de middelaar van het oude verbond te worden. Een onvolkomen middelaar. Die u gebruikte om uiteindelijk de volkomen middelaar in het vlees te laten komen. O Heer, het wijst alles vooruit naar u, Heer Jezus. Naar die engel die ons wil ontmoeten. De engel met een hoofdletter. De boodschapper met een hoofdletter. De grote profeet, koning en hoge priester. Heere, dank u voor de ontmoeting. De ontmoeting waarmee we de reis naar het beloofde land in mogen gaan. Te midden van alles wat er om ons heen hier in deze woestijn, deze aarde gebeurt. Maar wetende dat u meegaat. Dat u ons nabij bent. Dat u de God van onze vader bent. De God van Abraham, Isaac en Jacob. O Heer, als we vanmorgen zo onder de indruk kwamen van uw heiligheid. Dat we niet durfden te kijken. Dat we niet durfden te gaan staan terwijl we in ons hart wel dat verlangen voelen om die ontmoeting met u te hebben. Heer, geef ons dan dat we het vanavond terug mogen komen. Ja, geef dat aan de hele gemeente dat we vanavond terug mogen komen om dank te zeggen. Maar in het bijzonder aan hen die er zoveel moeite mee hebben. Niet omdat ze u te weinig vinden, maar omdat ze zichzelf, u juist te groot vinden voor zichzelf. Dat alles weg mag vallen, Heere. Heb dank voor alles wat we mochten proeven. Ook voor alles wat we mochten zien. Geef dat het ook thuis, bij degene die niet mee op konden gaan, tot een rijke tijd geweest zal zijn. Dat het zien een voeding mocht zijn. Om de reis weer verder aan te vangen in de verwachting van uw toekomst. Heb zo dank voor alles wat u gaf. Vergeef al het onze. En zegen ons naar uw belofte. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 68, het 13e vers. Loof God in zijn gemeente alom. gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.